Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio dokter in kerkgeschiedenis en binnenkort ook professor Dries Bosgaard. Hartelijk welkom bij ons in de studio.
Dankjewel.
We zijn blij u hier te hebben. We zullen graag spreken over waar u zo al mee bezig bent. Maar u komt hier vandaag in het bijzonder om een nieuw project voor te stellen. Resilience, we zullen het daar later uitgebreid over hebben. Maar aan het begin wilt u zichzelf misschien even voorstellen aan onze luisteraars. Waar bent u hoofdzakelijk mee bezig?
Goh, ik ben dus Dries Bosgaard. Ik werk aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven. Ik ben momenteel een postdoctoraal onderzoeker. Ik richt mij vooral op de geschiedenis van het christendom in de nieuwste tijd, dat wil zeggen in de 19e, 20e eeuw. Daarbij is voor een heel groot deel het concilieonderzoek heel belangrijk, het onderzoek naar het Tweede Vaticaans Concilie. Aandacht voor de geschiedenis van de Leuvense faculteit theologie, de bijdrage ook van die Leuvense theologen aan het Tweede Vaticaans Concilie en de receptie van het concilie in die West-Europees christendom na het concilie en verschillende ontwikkelingen ook in het West-Europees christendom. En zoals dat u zegt, binnenkort 1 oktober start ik als professor van de geschiedenis van het Europese christendom en identitaire debatten aan de faculteit Theologie in Leuven.
Proficiat daarmee.
Dank je wel.
Dat is ook weer heel wat nieuw dan.
Dat is heel wat nieuw, ja. Heel veel uitdagingen.
Heel veel uitdagingen. U bent ook al met heel veel dingen bezig, maar ik zou het misschien nog even willen hebben over het onderzoek dat u heeft gedaan voor uw doctoraat. U heeft de concilietekst Gaudium et Spes uitgeplozen, om zo te zeggen. Zou u dat misschien kort kunnen toelichten, waar u dan 4 jaar mee bezig bent geweest?
Kort toelichten is altijd gevaarlijk bij deze. Mijn onderzoek richtte zich vooral eigenlijk op hoe daar in de jaren 40, jaren 50, dat er bij een aantal Leuvense theologieprofessoren, Gerard Philips, Charles Meulaert, Albert Ondijnen, Gustave Tils, misschien dat die bij sommige luisteraars nog een belletje doen rinkelen, hoe dat zij in die jaren eigenlijk binnen hun theologie aandacht voor de wereld zijn beginnen krijgen, de theologie zijn gaan herinterpreteren naar eigenlijk het nieuw mensbeeld. Bij Albert Ondijnen kreeg dat bijvoorbeeld vorm in een christelijk humanisme. Bij Charles Meulaert zie je in zijn denken heel veel aandacht voor de literatuur, aandacht voor existentialistische literatuur, met Camus, Sartre zelfs, die daar op die moment ook eigenlijk op de index gezet werd. Dus zij waren toch met eigenlijk heel vernieuwende zaken bezig dan. En zij gaan dan tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, worden zij uitgenodigd om op te treden als experten van het concilie. En zij gaan die expertise ook inzetten op het moment dat eigenlijk op het einde van die eerste conciliaire periode dat er besloten wordt om toch ook een document over de kerk in de wereld te gaan uitwerken. Gaan zij hun expertise die dat ze in de jaren daarvoor vergaard hebben, het netwerk dat zij hebben uitgebouwd in de jaren daarvoor, gaan zij inzetten om dat document uit te werken en eigenlijk mee die wende van de... te gaan denken over de plek van de kerk in de wereld. In welke mate kan de kerk de dialoog aangaan met de wereld? Welke thema's zijn er belangrijk? Hoe moet er over die thema's gedacht worden? En ook dan van, ja, op welke christelijk-humanistische basis kan dat gebeuren en kan dat theologisch denken gebeuren. Dus dat heb ik dan uitgewerkt en dan heb ik heel de redactiegeschiedenis uitgeplozen op basis van hun archieven. Ik denk dat ik archieven in 4 landen internationaal een 30-tal archieven overal dan ja, sporen gaan zoeken van hun bijdrage, samenwerkingen met internationale theologen en dat dan in kaart gebracht.
Ja, en Gaudium et Spes, u bent daar dan zoveel mee bezig geweest. Misschien niet een heel eenvoudige vraag, maar toch wel relevant, denk ik. Kan u dat misschien kort duiden, wat de plaats is van de kerk in de wereld zoals naar voren gekomen in Gaudium et Spes?
Ik denk de plaats van de... Ik denk daar, waar dat Gaudium et Spes eigenlijk op heel centraal stelt, is te gaan denken vanuit de mens ergens. De beginregels van Gaudium et Spes zeggen het ook, van ja, niks is vreemd aan de kerk of niks is vreemd aan de katholieken. Wat dat menselijk is. Dus de kerk gaat zich eigenlijk helemaal, of het katholiek geloof gaat zich helemaal het zelfverstaan herdenken vanuit de mens en aandacht voor die vragen van de mens, waar dat hij op dat moment, dan in de jaren 60, zeker mee worstelde, was in het midden van die koude oorlogperiode nog. Dus er was een soort van existentiële angst wel voelbaar, waar dat de kerk op dat moment ook via het geloof een hoop aan wilde geven, aan wilde bieden. En het is eigenlijk die dialogale houding die in Gaudium et Spes zo naar voren komt. Aandacht voor de tekenen van de tijd ook. En daarmee die te gaan interpreteren vanuit de Bijbel. En het is dat wat, denk ik, Gaudium et Spes echt als uitdaging nog steeds stelt. Om die tekenen van de tijd te gaan lezen, te gaan verbinden met het christelijk geloof, met de Bijbel. En zo te gaan herverstaan, of theologisch te gaan herverstaan.
Ja. Ook in een tijd van beginnende globalisering eigenlijk.
Ik denk het Tweede Vaticaans Concilie, zeker in een tijd van beginnende globalisering. Niet te vergeten daar dat eigenlijk de decolonisering volop bezig is ook. De civil rights movement in de Verenigde Staten is op dat moment ook heel, heel sterk. Dus het is echt wel het eerste globale concilie in zekere mate. Dat moet ook altijd wat genuanceerd worden, omdat je bij het Tweede Vaticaans Concilie ook ziet dat er nog heel sterk een inbreng is van die West-Europese theologische scholen, theologen, die daar een grote rol spelen. De West-Europese bisschoppen, kardinalen spelen ook nog een heel, heel voorname rol. Je merkt ook wel tegelijk dat er waren heel veel internationale bisschoppen aanwezig. Maar een heel deel van die internationale bisschoppen waren nog steeds West-Europese missiebisschoppen. Dus ook daar kan de vraag soms gesteld worden van ja, brachten die nu echt een internationaal perspectief binnen? Maar tegelijkertijd zie je ook heel interessante figuren al aanwezig op het concilie en eigenlijk het voorplan nemen. Wat dat ze later nog sterker zullen doen. Iemand bijvoorbeeld als Domhelder Camara. Een van de tijdgenoten van Romero, inspiratiebron ook voor Romero, die zal bijvoorbeeld heel sterk die aandacht voor de tekenen van de tijd, het sociale vraagstuk binnenbrengen. En het concilie eigenlijk ook, zeker dan in de context van Gaudium et Spes, een beetje zal gaan dwingen om aandacht te hebben voor de armen, aandacht gaan hebben voor, ja, moeten we geen arme kerk worden, hebben we niet veel te sterk... Dat is eigenlijk die machtige, rijke, het rijke instituut geleefd. En moeten we niet terug naar die Bijbelse eenvoud terugkeren als kerk. Dus daar is bijvoorbeeld Domhelder Camara en zo'n Latijns-Amerikaanse stem heeft daar een heel grote invloed gespeeld op het concilie.
Ja, en u bent ook vandaag nog verbonden met het Centrum voor Conciliestudie van Vaticanum II. Een centrum dat zich bevindt in Leuven.
Dat is een centrum dat zich bevindt in Leuven. Bevindt zich in de Moritz Abbe bibliotheek, de theologische bibliotheek in Leuven. Het centrum is dus ook heel sterk verbonden aan de faculteit Theologie. Is ontstaan in 1970, als ik mij niet vergis, door twee professoren, Moritz Sabbe en Jan Grootaars, die dan merkten van, ja, kijk, die generatie van theologen die deel heeft genomen aan het concilie, begint te verdwijnen, of hun papieren beginnen zoek te raken. En die besloten om eigenlijk al die papieren samen te brengen in één centrum. Dus we zijn in de eerste plaats een archiefcentrum, waar dat de verschillende papieren van theologen die daar aan het concilie hebben deelgenomen, bewaard worden, maar ook van een aantal bisschoppen. Denk bijvoorbeeld aan de bisschop van Brugge, Emile-Joseph de Smet. Zijn papieren zitten ook in ons centrum. Ook van kardinaal Johannes Willebrands, Nederlandse kardinaal, die dat later in de ecumenische beweging een heel grote rol gespeeld heeft. En tegelijkertijd zijn we ook een onderzoekscentrum, want we verrichten ook onderzoek op die documenten om het concilie beter te gaan verstaan of de wijze waarop de teksten tot stand zijn gekomen beter te gaan begrijpen.
En ja, verder heeft u ook nog een lidmaatschap, om zo te zeggen. Nee, u bent zelfs secretaris van een Europese Vereniging voor Katholieke Theologie. Wat is dat?
Ja, dat is nog een van mijn zijprojectjes. Ik ben secretaris van de Europese Vereniging voor Katholieke Theologie. Dat is een vereniging die daar in 1989 ontstaan is, na de val van de Berlijnse Muur. En die daar oorspronkelijk ontstaan is om eigenlijk een uitwisseling tot stand te brengen tussen de katholieke kerk in Oost-Europa, het voormalige Oostblok, en dan de katholieke kerk in West-Europa. Om de theologen met elkaar in verbinding te brengen, samen te laten discussiëren, denken te laten uitwisselen. En dus die vereniging bestaat nog steeds, streeft nog altijd hetzelfde doel na, heeft ongeveer 600 leden momenteel, die dat tweejaarlijks samenkomen in een internationaal congres rond één centraal thema. Ik vind een van de belangrijke aspecten daarbij is dat het echt om theologen gaat, heel ruim geïnterpreteerd. Dus waar dat je nu ziet, bijvoorbeeld binnen de vele universiteiten, zie je een heel sterke focus op de verschillende disciplines. Dus bijvoorbeeld de kerkhistorici, zoals mezelf, zullen zich gaan beschouwen als kerkhistorici en zullen naar kerkhistorische congressen gaan. De bijbelwetenschappers zullen naar bijbelwetenschappelijke congressen gaan. Maar bij de Europese Vereniging zit dat eigenlijk allemaal nog samen. En heb je dus een congres waar dat zowel kerkhistorici zijn, systematisch theologen, ethici, en die eigenlijk vanuit hun verschillende disciplines zullen gaan spreken over hetzelfde thema. En dat maakt die uitwisseling eigenlijk wel heel interessant, omdat je die verschillende perspectieven, die daar soms eigenlijk heel uit elkaar getrokken zijn tegenwoordig, toch nog eens samenbrengt op één moment.
En die uitwisselingen, die vinden dan voornamelijk plaats op zo'n congressen? Of,
Die vinden voornamelijk plaats op die congressen. Hangt wat af van... De opbouw van de Europese Vereniging is zo dat je regionale secties hebt. Dus die ontmoeten elkaar meerdere keren op een jaar vaak. Voor eigenlijk binnen één regio, de Vlaamse regio bijvoorbeeld, of Roemenië, Slovenië. Ik ben nu aan een aantal regio's gewoon maar wild aan het denken. Die komen dan op lokaal vlak met elkaar samen voor uitwisseling. Dat gaat dan heel vaak over eigenlijk uitwisseling tussen de verschillende theologische faculteiten in een regio. En dan heb je al de presidenten van die lokale regio's zitten op jaarbasis samen om na te denken over het thema van het volgende congres, om te kijken van ja, wat zijn eigenlijk de ontwikkelingen binnen onze regio's, waar moeten wij ons op richten in het komende jaar. Waar kunnen we het beste een dienst bewijzen aan de academie, aan de samenleving en aan de kerk. Dus dat is een uitwisseling die dat gebeurt elk jaar. Dat is een kleine uitwisseling, dat is van al die presidenten. Dus dat is een uitwisseling met een 12-tal tot 20-tal personen. En dan is het om de twee jaar het grote internationale congres, waar dat dan echt al de verschillende leden samenkomen.
We gaan er graag een eerste keer muzikaal tussenuit. We hebben al veel van uw activiteiten besproken, maar dadelijk willen we het dan ook hebben over een nieuw project... Resilience, maar dat zal voor na de muziek zijn. U heeft als eerste stuk muziek gekozen voor een Corsicaans Salve Regina. Wilt u dat misschien even toelichten?
Goh, het is van Imovrini, het is een polyfoon gezang. Ja, en dit is eigenlijk eerder een emotionele keuze. Het is, ik denk, dit is de muziek die me heel sterk via mijn vader is aangeleverd, maar de liefde daarvoor is door mijn vader ook aangeleverd. Ook met de familie altijd heel vaak naar Corsica op reis gegaan. En dit is gewoon... daar heb je dan de ervaring soms dat je... dus dit is eigenlijk een heel lokale traditie van gezang. Ook in het Corsicaans als taal. En dus je hoort dat daar ook in die kerken, staat dat heel regelmatig ook wel op. Wordt ook vaak live gebracht daar in de kerken. En het is gewoon, vind ik, altijd heel indrukwekkend dat je daar in die kerken in het midden van van toch wel de bergen, dat je dan dit te horen krijgt. Dus ja, dat is het eerste dat ik absoluut wilde meegeven hier.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met theoloog Dries Bosgaard. En we hebben het daar net al wat gehad over waar u zoal mee bezig bent. Maar nu zouden we het graag wat meer hebben over een concreet project dat momenteel lopende is, waar u mee bezig bent, Resilience. Mm-hmm. Wat is Resilience? En waarom zijn jullie daarmee bezig?
Resilience, Resilience is een heel abstracte naam, een beetje een nietszeggende naam. Het is een acroniem, maar ik ga niet de volledige titel geven. Ik denk dat het volstaat om aan te geven dat Resilience een onderzoeksinfrastructuur wil zijn. Een onderzoeksinfrastructuur voor de geschiedenis van religie. Het is een Europees project dat voortbouwt op een vorig Europees project met eenzelfde abstracte naam, RERES. RERES is eigenlijk ontstaan als een samenwerkingsverband tussen 12 Europese onderzoeksinstituten, waaronder dus onze faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan KU Leuven, maar evengoed in Italië het FSCHIRE of de École Pratique des Hautes Études in Parijs. En is ontstaan eigenlijk als een onderzoeksinfrastructuur om de connectie te maken tussen het historisch onderzoek en eigenlijk heel die wereld van digital humanities. Het eigenlijk gaan introduceren van digitale technieken om teksten te gaan onderzoeken of om aan historisch onderzoek te gaan doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het bij archiefmateriaal, geschreven teksten, om die te gaan scannen, automatisch die tekst daarvan te gaan herkennen. En om dan eigenlijk via eenzelfde manier zoals je normaal bij Google zou zoeken, om dan ook die teksten te gaan doorzoeken. En het is zo dat wij bijvoorbeeld als kerkhistorici, wij hebben niet altijd de technische expertise om dat te gaan doen met onze eigen documenten, te gaan toepassen, om al die computerprogramma's te kunnen gebruiken. En zo is RERES ontstaan, dat eerste project. En heeft eigenlijk op basis van trainingen internationaal verschillende onderzoekers geleerd hoe die technieken te kunnen toepassen. Het heeft zich ook heel sterk gericht op eigenlijk bronmateriaal beschikbaar te maken. Zo waren er... ben ik even op het woord aan het zoeken, waren er verschillende beurzen waarmee dat onderzoekers van die verschillende instituten naar die andere instituten konden gaan om collecties te gaan raadplegen. Zo hebben wij bijvoorbeeld in Leuven een heel deel onderzoekers ontvangen die dat dan de archieven in ons Centrum voor Conciliestudie kwamen raadplegen of die dat in onze Preciosa in de bibliotheek die 16e eeuwse manuscripten, want we hebben daar een heel grote collectie van.
Preciosa is de naam voor die...
Is de naam voor die verzameling manuscripten, oude bijbels, oude drukken, om die te komen raadplegen op locatie. Maar het is niet altijd mogelijk om dat op locatie te komen raadplegen. En het is ook daar dat die digitale technieken kunnen helpen om die documenten te gaan dus scannen, te gaan digitaliseren, zodat die ook in die andere instituten geraadpleegd kunnen worden. Via de computer dan. En het is daar eigenlijk dat Resilience nu op voortbouwt. Het is via... Of de Europese Unie heeft de studie van religie als een van de nieuwe belangrijke thema's binnen het onderzoeksprogramma van de Europese Unie bepaald. Omdat ze zelf ook merkten van ja, er is een religieuze diversiteit in Europa. Religie is echt nog wel een thema. En we hebben daar niet altijd zelf de expertise van beschikbaar. Dus ze hebben daar op hun programma gezet en Resilience is daarop ingegaan. Heeft zich opgeworpen als een van de onderzoeksinfrastructuren, samenwerkingsverbanden, die daar eigenlijk een dienst wil bewijzen aan Europa door met zijn onderzoek zich daarop te richten. En bouwt daar dus op verder, wil eigenlijk verder gaan die oude manuscripten, oude teksten te gaan digitaliseren, beschikbaar gaan stellen binnen die onderzoeksinfrastructuur, dus voor die verschillende onderzoeksinstituten, maar ook veel breder voor eigenlijk de gehele Europese, maar evengoed de internationale onderzoeksgemeenschap, maar ook geïnteresseerde gemeenschap.
En dus het project wordt ondersteund vanuit Europa?
Het project wordt ondersteund vanuit Europa. Het is een heel gefaseerd project wel, dat wil ik misschien ook nog wel even graag meegeven. Dus het is een onderzoeksinfrastructuur, dus het is ook echt de bedoeling om een meerjarenproject te zijn. Dus ik denk met die verschillende onderzoeksinstituten is er bij RERES bewezen dat we in staat waren om op een goede manier samen te werken binnen die diversiteit, want het zijn niet alleen katholieke theologische faculteiten die eraan deelnemen. We hebben ook Volos Academy, wat dat dan zich eerder richt op de orthodoxe theologie. Maar evengoed Theologische Universiteit van Apeldoorn, dan onze protestantse collega's. Dus daar hebben we al eigenlijk getoond dat wij binnen die religieuze diversiteit kunnen samenwerken. En dus is dan de volgende stap gezet met resilience. En zijn we goedgekeurd om nu de design phase, eigenlijk de ontwikkelingsfase, zijn we gestart, of zitten we volop in, waar dat eigenlijk alle verschillende diensten uitgewerkt worden die dat wij zullen gaan aanbieden als onderzoeksinfrastructuur. En wanneer dat eigenlijk tot stand gekomen is en goedgekeurd wordt, dan kunnen we naar die volgende fase, waar dat echt uitgewerkt kan worden, concreet gemaakt kan worden, en kan geïmplementeerd worden, zodat iedereen binnen de Europese gemeenschap er gebruik van kan maken. Dan blijft die onderzoeksinfrastructuur voor een aantal jaren bestaan ook. Maar na een tijd is er ook voorzien in het Europees programma een uitdooffase, waar dat ze zich gaan richten op nieuwe uitdagingen. Ja. Maar ook daar wordt er dan weer gewaarborgd dat de expertise die daar vergaard is binnen deze onderzoeksinfrastructuur, dat die niet verloren gaat, dat die verder gaat naar andere onderzoeksinfrastructuren, dat die een bijdrage blijft bieden aan de instituten waar dat nu wel deed.
Ja, het is een Europees project, gewoon om het een beetje concreet te maken van wat mensen daar uiteindelijk mee kunnen doen. Het is een Europees project, dus het wil verschillende archieven, documenten beschikbaar stellen voor enkel die verbonden instituten? Of is het ook de bedoeling dat bijvoorbeeld mensen uit Zuid-Amerika of Afrika op termijn die documenten en archieven kunnen consulteren?
Ja, het is... Ik ga misschien nog eerst even benadrukken dat het is echt een project dat onderzoek stimulerend wil zijn, onderzoek wil mogelijk maken. En dus in dat opzicht wordt het getrokken door een aantal instituten. Maar is het doel dus inderdaad wel om eigenlijk die expertise en die kennis over de geschiedenis van religie, de geschiedenis van het christendom, die dat er reeds is, om die eigenlijk, of het bronmateriaal dat er reeds is, om die eigenlijk ruimrecht te gaan beschikbaar stellen en dat mensen daar ook beroep op kunnen doen. De andere onderzoeksinstituten die daar nu nog niet verbonden zijn bijvoorbeeld met de groep van resilience, dat zij daar gebruik van kunnen maken, dat zij de databanken die wij zullen ontwikkelen met al die verschillende manuscripten in, dat zij die ook kunnen raadplegen en zo antwoorden op hun vraag kunnen vinden. Of wanneer dat zij bijvoorbeeld ik ga nu een heel concreet voorbeeld geven misschien, maar wanneer dat je nu bijvoorbeeld een heel klein archief hebt ergens van een kleine religieuze gemeenschap of zo, waarbij dat bij die religieuze gemeenschap wel leeft dat zij... enerzijds hun archiefmateriaal wel op een of andere manier wil bewaren, maar ook anderzijds wel het gevoel hebben van ja, dit is relevant voor onderzoek of relevant om die religie in een Europese context te begrijpen. Wat dat eigenlijk heel vaak is, omdat je in Europa heel sterk die diversiteit van religieuze groepen ook hebt. Wanneer dat ze dat bijvoorbeeld hebben, maar niet bepaalde expertise hebben of niet de middelen hebben om dat te doen, zouden zij bijvoorbeeld beroep kunnen doen op resilience om te gaan informeren van ja, hoe gaan wij best met ons archief om, hoe beschrijven wij dat het best, dat dat mee kan opgenomen worden in die database, dat dat ook voor iedereen beschikbaar wordt. Het kan zijn dat dat in een heel andere taal geschreven wordt, in een heel ander alfabet misschien de meeste van die documenten geschreven zijn. En ook daar wil resilience dus de kennis hebben van ja, we hebben hier binnen die Europese context verschillende talen, verschillende alfabetten of verschillende lettertekens. Hoe gaan we die nu in één database, in één collectie eigenlijk steken, zodat die voor mensen doorzoekbaar is en zodat ze echt kunnen gebruiken wat dat ze eigenlijk nodig hebben.
Ja. Dus eigenlijk in de eerste plaats heeft het de bedoeling, het project, om onderzoek te bevorderen.
Ja, in de eerste plaats is het om onderzoek te bevorderen. Maar uiteraard is dat ten dienste van eigenlijk die religieuze diversiteit in Europa te gaan begrijpen en daar ook op te kunnen inspelen vanuit eigenlijk die historische wortels daarvan.
Ja, over de religieuze diversiteit gesproken. Dus het is een project dat open staat voor alle religies, voor alle archieven.
Ja.
Dus, en u spreekt dan over de religieuze diversiteit. U haalde daarnet een orthodoxe faculteit aan, een protestantse faculteit.
Ja.
Buiten die verschillende christelijke denominaties die ons wel bekend zijn, welke andere religies zijn er in Europa? Ja, natuurlijk, de islam is ook iets dat steeds meer tegenwoordig is. Zijn er daar nog
Ik denk dat we daar absoluut ook niet het jodendom mogen vergeten. Ja. En ik denk, in dat opzicht is er ook een Israëlische universiteit mee aan boord, bij Resilience. En dan op dit moment bij de consortiumpartners is er wel expertise over ook de islam dan in Europa, maar zijn nog niet betrokken als vanuit echt een instituut zelf. Dus het is wel echt een heel diverse religieuze groep en daar wil het ook echt wel op inspelen, omdat eigenlijk klassiek in Europa er steeds die wisselwerking ook geweest is tussen religieuze gemeenschappen. Er wordt vaak gedacht over Europa als eigenlijk puur op het christendom gebaseerd. Soms wordt er ook gedacht dat eigenlijk heel Europa enkel katholiek was. En dat wil Resilience eigenlijk wat opentrekken om te tonen van ja, zelfs in die landen die dat er beschouwd werden als klassiek, enkel katholieke landen, dat er zelfs in die landen een wisselwerking was met andere religieuze gemeenschappen, maar ook een wisselwerking met andere landen waar dat dan andere vormen van of andere denominaties van het christendom de hoofdrol hadden of de centrale rol hadden.
We gaan er graag opnieuw even muzikaal tussenuit. U hebt nog muziek meegebracht, een lied. I'm coming home, zeg ik het goed?
Going home, denk
going
ik.
Going home.
Ja. Ja, ik ben ook niet 100% zeker, hoor. Ja. Ja. Nee, een stukje protestantse muziek nu. Past bij de religieuze diversiteit, of diversiteit van denominaties. Van Sacred Harp is een traditie, een hymnetraditie uit de VS, ontstaan in de 19e eeuw, als ik me niet vergis. Het gaat misschien een beetje gek klinken voor een aantal luisteraars. Dat het ook een heel aparte muzikale traditie is. Het is een traditie waar we niet de klassieke koropstelling hebben, maar de verschillende stemmen zitten in... je moet het eigenlijk als een vierkant bekijken. En de klassieke stemmen, of alle stemmen, zitten in één hoek van het vierkant. En de dirigent staat centraal in het vierkant, dus alle stemmen richten zich naar het midden. En dus het is eigenlijk dat de dirigent heeft echt de beste klank, is de enige persoon met de beste klank. Het komt uit een protestantse traditie die daar heel sterk op de gemeenschap gericht is. En dus ook elk lid van de gemeenschap kan om de beurt de dirigentenrol opnemen en zelf het ritme gaan bepalen. Dus het is heel afhankelijk van de persoon die dat er centraal staat. Heeft ook zijn eigen hymneboek, waar dat dit een van de hymnes uit is. Mijn hele eigen notenapparatuur ook. Dus ja, ik vind het een heel interessante muzikale traditie ook.
Ik ben benieuwd. Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met kerkhistoricus Dries Bosgaard. We hebben het daarnet gehad over een nieuw project, Resilience, dat de bedoeling heeft om een digitale onderzoeksinfrastructuur eigenlijk te maken voor religiestudies, gesteund vanuit Europa, omdat blijkbaar religie toch nog wordt beschouwd als iets relevant vandaag de dag.
Ja, absoluut.
Om dat nu concreet te maken, u heeft ook aangehaald dat het voor mensen die interesse hebben zelf in religiestudies ook te consulteren zal vallen in de toekomst of misschien al op dit moment?
In de toekomst vooral, denk ik. De zaken van resilience vooral in de toekomst. Je kan wel resilience, ik denk de website zal, kunnen jullie waarschijnlijk wel doorgeven op jullie website.
Ja, u mag die nu al even.
Ah ja, maar ik ben niet 100% zeker. Ik denk de website van resilience is resilience, dan een streepje RI, Research Infrastructure, staat de RI voor, .eu. Is de website, daar kan je al wel de gang van zaken op volgen. Heeft ook een nieuwsbrief waar je op de hoogte gebracht wordt van een aantal van de activiteiten ook. Maar ik denk, nu is het nog het meest interessante het werk van Reyres, waar dat ook een nieuwsbrief heeft en waar dat heel vaak over gecommuniceerd wordt. Op alle sociale mediakanalen kan je ook zowel Reyres als Resilience volgen. Dus nu is het vooral nog op de hoogte blijven van de activiteiten van Reyres of Resilience. Maar in de toekomst zal het inderdaad... willen we veel sterker nog richten op bij lokale vragen om daarop te gaan inspelen. Om ook de databases... nu zijn al een aantal databases beschikbaar. Maar ik denk dat die nog niet zozeer voor de luisteraars... misschien voor een aantal interessant kunnen zijn. Omdat nu de databases getest worden, vooral met aan de 16e-eeuwse manuscripten. Het kan wel leuk zijn om eens naar te kijken of eens door te gaan. Omdat dat heel vaak heel mooie drukken nog wel zijn. En dat hebben we bijvoorbeeld ook in de coronaperiode zelf wel gemerkt, waar dat je normaal die drukken raadpleegt in archieven, in bibliotheken of op tentoonstellingen ziet, dat die digitalisering het wel mogelijk maakt om die nu ook te raadplegen, gewoon bij je thuis. En zeker ook met bepaalde van die collecties, de eerder mooie collecties, denk bijvoorbeeld waar dat al gerealiseerd is, die Bijbel van Anjou, die ook in de Moritz Abbe bibliotheek is. Die is ook al volledig gedigitaliseerd. En dat blijft wel altijd heel, heel mooi om dat ook gewoon te kunnen raadplegen achter je computer.
En je moet geen lid zijn, om zo te zeggen, of verbonden aan een instituut? Om
voor de databases te kunnen raadplegen, ik denk op dit moment, omdat ze nog in een testfase ervan zitten, is nog wel even nodig om lid te zijn van een van de onderzoeksinstituten. Maar uiteraard is daarna, het wil een database zijn die dat zoveel mogelijk onderzoekers of zoveel mogelijk geïnteresseerden ook wil dienen. Dus zal het ook beschikbaar zijn voor iedereen. Zeker om erdoor te zoeken, om bepaald materiaal te gaan vinden. En dan zal het afhankelijk zijn van de lokale, want we zitten in die Europese context altijd met lokaal beleid ook. Zal het afhankelijk zijn van het lokale beleid, in welke mate dat ook echt raadpleegbaar is, de uiteindelijke documenten. Maar vanuit Resilience wordt er absoluut gemikt op zoveel mogelijk open access. Dus zoveel mogelijk ook echt open beschikbaar te stellen. Omdat we dat denk ik ook vanuit ons consortium, vanuit onze groep, heel belangrijk achten dat het werk wat wij doen niet alleen in die ivoren toren moet blijven, zoals dat de universiteit heel vaak beschouwd wordt, en misschien soms zelfs wel terecht. Maar dat echt dat we het echt openstellen voor iedereen en ten dienste stellen van iedereen. Daarbij ook rekening houden dat wij misschien wel bij universiteiten horen die dat veel financiële middelen beschikbaar hebben of veel collecties beschikbaar hebben, zoals de KU Leuven, waar dat je dus met één muisklik heel veel verschillende bronnen kan raadplegen. Maar binnen die Europese context is dat zeker niet voor alle instituten hetzelfde. En zijn er instituten die maar heel kleine bibliotheken hebben. En voor hen willen we het absoluut mogelijk maken om ook gebruik te kunnen maken van die grotere collecties wanneer dat zij dat nodig hebben.
En stel, bijvoorbeeld een luisteraar van Radio Maria, die beschikt nog over een correspondentie van bijvoorbeeld een onkel of tante die priester of religieuze was en die over bepaalde dingen een uitwisseling heeft gehad met een andere priester of een ander continent of zo. Ik zeg maar iets. Mm-hmm. Is dat ook relevant, zo'n zaken, om bij jullie terecht te komen?
Ik denk dat... Ik moet nu mijn enthousiasme wat temperen. Ik denk dat absoluut relevant is. Ik denk op dit moment... zitten we aan het digitaliseren van bestaande collecties, vooral. Dus dat zijn dan de collecties die aan onze bibliotheek zitten. Bijvoorbeeld een ander onderzoeksinstituut aan KU Leuven, CADOC, dat zich echt richt op de katholieke traditie of de religieuze traditie in Vlaanderen. Die werken ook met heel veel archiefmateriaal, kleinere archieven, kleinere persoonsarchieven. Dus ik denk, zij zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in echt die fysieke collectie. Maar ik denk op termijn is Resilience wil vooral ook die digitale collecties, eenmaal dat soort collecties ergens beschikbaar zijn, wil Resilience die op gedigitaliseerde manier ook echt wel aanbieden, ruimer. En ik denk dat absoluut relevant is. Ik denk, er is in het verleden heel vaak gekeken naar de West-Europese kerkgeschiedenis als een geschiedenis van een instituut. Of bijvoorbeeld binnen de geschiedenis van theologie is er heel sterk altijd gericht op die academische theologie, de theologie van een paar briljante theologen aan de Leuvense faculteit. En daar is bij heel vaak voorbij gegaan aan eigenlijk wat er op lokaal vlak gebeurde. Geëngageerde leken, mensen die actief waren binnen parochies, zijn eigenlijk ook heel interessante geschiedenissen die daar specifiek kunnen zijn voor bijvoorbeeld de Vlaamse context, maar die daar ook binnen een ruimer patroon kunnen zitten van die Europese context. Denk bijvoorbeeld aan het Tweede Vaticaanse Concilie. Na het concilie moest dat geïmplementeerd worden, al die beslissingen, werd op heel lokaal vlak gedaan. Binnen een aantal parochies is er ook wat mee geëxperimenteerd geweest, bijvoorbeeld in de liturgie. En dat is iets dat niet alleen in Vlaanderen gebeurde, maar dat is iets dat wereldwijd of in de Europese context gebeurde. En het is maar eigenlijk wanneer dat we op de hoogte zijn van ook die lokale zaken, wanneer dat we die, en dat is waar dat die digitalisering van groot belang is, wanneer we dat kunnen gaan aanduiden op bepaalde lokale archieven, die gaan kunnen kenmerken als een expressie van bijvoorbeeld die receptie van het concilie, dan gaan we dat ook kunnen linken met andere archieven in Europa, die daar eenzelfde patroon of eenzelfde uitdrukking zijn, en dan kunnen we daar patronen in gaan zoeken en die met elkaar in verband brengen. Dus dat is wel waar dat we absoluut op mikken. Ja. Ja.
Misschien tot slot over het project dan toch. Nog even de naam Resilience en Reires. Waar staan die namen voor? Waarom Resilience?
Resilience is... Het is een acroniem van... Religious Studies Research Infrastructure. Bij Reigers ben ik heel zeker. Daar is het Research Infrastructure Religious Studies.
Want ja, resilience, als je het vertaalt, veerkracht.
Veerkracht, ja. Is inderdaad, denk ik, voor die Europese Unie toch. Voor daar die verworteling eigenlijk in die religieuze tradities van ook de Europese Unie, van de Europese gemeenschap. En daar eigenlijk wat spelen met dat idee van dat dat toch wel een basis is die daar in rekening gebracht moet worden. Ook bij hedendaagse tendensen, politieke ontwikkelingen bijvoorbeeld, waar dat ook vanuit die expertise van de religieuze geschiedenis, dat men daarop eigenlijk ja, steun wil bieden om dat beter te kunnen begrijpen. En waar dat soms het vrij chaotisch kan lijken, de hedendaagse politiek of hedendaagse context. Om daar toch, ja, als met de expertise die dat er aanwezig is, daar inderdaad een basis te kunnen bieden.
We gaan er graag een laatste keer muzikaal tussenuit en dan met een traditioneel lied toch voor de Vlamingen. Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, u heeft daar zelf voor gekozen. Misschien kunnen we daarna daar even over spreken en zo de overgang maken naar uw persoonlijk geloofsleven.
Ja, prima.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Dries Bosgaard, theoloog aan de KU Leuven, binnenkort professor in de geschiedenis van kerk en theologie. We hebben het daarnet gehad over de hoofdreden waarom je hier vandaag aanwezig bent, het project Resilience, waar we zeker ook een link van gaan plaatsen op onze website, om het meer bekendheid te geven. Maar nu, we zijn in De Kerk Leeft en geloof moet ook levend zijn, dus we zouden graag ook nog een beetje tijd besteden aan uw persoonlijk geloofsleven. U heeft gekozen als laatste muziekstuk voor het Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. Ja, waarom?
Ja, u had gevraagd om... Of het was aangekomen. Het is altijd een beetje moeilijk als kerkhistoricus. Probeer je zo toch altijd te... er is nooit objectiviteit binnen de geschiedenis en binnen de geschiedschrijving, maar je probeert zo altijd toch wat neutraal te blijven als onderzoeker. Dus het is altijd zo wat onwennig om dan als theoloog, want we zijn uiteindelijk theologen, om dan ook toch over zo'n persoonlijk geloofsleven te spreken. En u had gevraagd om of dat er muziek was, inderdaad, die dat iets, waar dat ik persoonlijk een link mee had. En denk, bij de vorige twee stukken heb je het al gemerkt dat ik er toch vrij bewust ben. En dit is denk ik het meest persoonlijke stuk dat ik er misschien toch heb tussengestoken. Omdat dat voor mij heel sterk mijn... een heel grote impact ergens gehad heeft in mijn geloofsleven. Ik denk dat ik zelf, zoals misschien heel veel Vlaamse jongeren, wel al mijn gedoopt ben, mijn eerste communie gedaan, een vormsel gedaan, zo eerder het randkerkelijke geloofsleven. En dan ben ik zo, denk ik, rond mijn, wat moet het zijn geweest, 15e, 16e, meer existentiële vragen beginnen stellen. Alle religieuze tradities, interesse voor gehad en over opgezocht, over ingelezen. En uiteindelijk eigenlijk beginnen nadenken van, ja, eigenlijk sta ik wel binnen een bepaalde de geloofstraditie. Heb ik al die katholieke sacramenten gehad. Beschouwd denk ik ook mijn familie zich allemaal binnen die katholieke traditie ook wel staan. En ben ik daar eigenlijk meer mee op gaan richten. Wat betekent dat nu eigenlijk om binnen die katholieke traditie te staan? En zo uiteindelijk dan ook als een van de zaken gaat van ja, wekelijkse eucharistie toch ook te gaan bijwonen. En dan uitgekomen in een kleine kapel eigenlijk... een aantal straten verder dan waar wij woonden, waar daar een heel kleine gemeenschap samenkwam. Ik wil misschien daar nog bij vermelden, want omdat ik dat zeker charme ook vind hebben. Het was oorspronkelijk een... ik ben van Weinigem, ik zal het misschien even concreet maken. Ik ben van Weinigem in het Antwerpse. En in Weinigem was er een oude stokerij, ik denk Geneverstokerij ook. Gigantisch gebouw, gigantisch fabriek. Waar dat ook nog mijn... een van mijn overgrootvaderen, ook nog als arbeider in gewerkt heeft. En dus die kapel was eigenlijk deel van het fabriekscomplex. Het is eigenlijk echt een kleine arbeiderskapel, heel eenvoudig. Een heel kleine gemeenschap waar ik dan op een bepaalde dag ben binnengestommeld. En een gemeenschap die dat vind ik ook echt wel kenmerkt door haar eenvoud. En misschien een eerder klassiek cultuurkatholicisme. Ik heb het gisteren ook nog eens nagekeken, omdat ik nog een van de misboekjes toch nog heb. Wat een van de misboekjes van 1967 was het denk ik. Dus net postconciliair, werd nog steeds gebruikt. Dus dat had een zekere charme ook voor mij. Het klassiek karakter toch. En zeker zo het kunnen deelnemen in echt een gemeenschap. Gebeuren, maar misschien niet op dezelfde participatieve manier als zeker participatief in de zin van het concilie, maar misschien niet de meest hoe moet ik het nu juist beschrijven? Echt wel, ik denk dat iedereen daar echt voor de viering zelf was. Of niet om deel te nemen aan bepaalde activiteiten of deel te zijn van het koor, want er was geen koor. Ik vind kenmerkte zich heel sterk in zijn eenvoud ook. Maar wel een heel sociaal geëngageerde priester ook. En dus de Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen vind ik eigenlijk heel typisch ook voor... Of werd daar denk ik zeker om de... Misschien niet elke zondag, maar toch heel regelmatig gespeeld met een oude cd-speler ook nog. En dus voor mij is dat ergens iets heel... nostalgisch in zekere zin. Maar geeft mij ook wel nog... Terzelfde tijd heel sterk dat gevoel van... Ik heb een zekere sympathie, of ik denk dat ik mezelf ook zo wel beschouw ergens als een heel sterke... cultuurkatholiek, met een zeker dat gevoel voor die devotie ook, en een zekere charme van die mariale devotie ook. Dus ik denk, dat zit er voor mij zo heel sterk wel in.
Ja, dus het devotionele heeft ook een plaats in uw leven.
Ja, ik vind dat toch wel ergens... ja, dat zit er toch wel... Ja, en ik, dat is altijd zo'n beetje een hoe moet ik het zeggen? Geen tweestrijd. Nu druk ik mij veel te hard uit. Maar ik denk zeker binnen de academische theologie wordt soms beschouwd als het heel abstract theologisch denken, het heel intellectueel bezig zijn. En ik kom misschien terug op een thema dat ik daar straks al heb aangehaald, misschien ook even. Dus er is zeker zo'n aandacht voor heel dat abstract theologisch, dat intellectueel, de hoge cultuur. En er wordt soms wat voorbij gegaan aan zo de gewone geloofsbeleving van iedereen, waar dat devotionele zeker een grote rol ook in speelt. En dus ik vind dat zeker wel een plaats moet hebben binnen het katholieke geloof en daar ook een plaats in heeft. En eigenlijk terzelfde tijd ook echt wel een aandachtspunt zou mogen zijn, veel sterker van misschien ook historisch onderzoek, ja, naar de geschiedenis van het christendom.
Zou ik het zo mogen stellen dat ook voor een academicus en theoloog geloof uiteindelijk vlees en bloed moet worden? Dat iets... een deel moet worden van je leven?
Ja, denk ik toch. Allee, je bent altijd theoloog, hè, dus denk dat in dat opzicht zeker. En je moet ergens, denk ik, ook wel een verankering hebben. Dus ja, denk ik absoluut wel, ja.
En zijn er voor u misschien nog leuke voor de luisteraars om even mee te geven? In mijn opzoekswerk kwam ik erachter dat uw vader de persoon is die de strip over Pater Damiaan getekend heeft.
Ja, ja, klopt, absoluut. Goeie kans voor een beetje reclame. Nee, klopt, absoluut. Ja, en dat is eigenlijk heel fijn ook ergens. Omdat ik denk... wij hebben denk ik binnen zo het gezin nooit heel veel over religie gesproken of over geloof gesproken. Misschien dat wel, denk ik, bij meer gezinnen zo is. Ik ben aan theologie gaan studeren ook. En ik weet niet per se of dat... Allee, ik denk, dan werd er wel over theologie gesproken of over religieuze thema's en zo. Maar ik denk dat zeker met die strip van Damiaan bijvoorbeeld, is zo eigenlijk een beetje dat de twee werelden zo wat samenkwamen. Voor het eerst was eigenlijk ook heel denk ik, voor mijn vader dan, ook, vond het zelf ook een heel, heel leuk project om te doen. Die strip had daar ook, denk ik, heeft zich heel goed ingelezen daarvoor ook. En is ook, was mee een scenaristengroepje. En waar daarbij zoals de strips maken. Soms is iets waar dat scenario geleverd is en hij als tekenaar heel technisch eigenlijk maar moet uitvoeren. Denk ik dat zij nu met hun groepje echt heel mooi tot één eindresultaat zijn gekomen. Dus dat is wel fijn hoe dat die werelden ineens samenkwamen op een of andere manier, toch? Ja,
ja dus het geloof is eigenlijk dan toch wel aanwezig in uw gezin. U zegt van vroeger waren wij meer cultuurkatholiek, maar uiteindelijk is het toch ook wel een deel van jullie leven.
Ja, ik denk, ja. Hoewel dat we daar denk ik misschien nog altijd niet heel veel woorden aan geven. Altijd, maar ik denk toch wel, zeker in dan mijn relaties met mijn ouders, of bijvoorbeeld in mijn eigen spreken met mijn zoontje, merk ik het ook soms, dat er wel, dat de thema's soms opkomen en zo. Maar dat zo altijd een zoeken is, en ik denk dat dat waarschijnlijk misschien nog het beste karakteriseert, dat altijd een blijvend zoeken is, het geloof en denk ik wel.
Daarbij zullen we ook dit gesprek moeten afronden, want de tijd zit erop. In ieder geval heel veel succes verder met al uw onderzoek en natuurlijk ook meer specifiek met het project Resilience. En altijd welkom bij Radio Maria.
Dank je wel, het was heel fijn om hier te zijn.